Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom bij de persconferentie van Koninklijke BAM Groep vanuit het WTC in Amsterdam. For all our English-speaking stakeholders, please be advised that we will webcast the analyst meeting, which will be in English, at 11:30. We will continue now in Dutch. Nogmaals, goedemorgen. Zoals u weet heeft BAM vanmorgen gelijktijdig twee persberichten gepubliceerd. Eén betreffende de halfjaarcijfers 2014 en één betreffende de samenstelling van onze Raad van Bestuur. Aanwezig hier vanuit de Raad van Bestuur zijn bestuursvoorzitter Nico de Vries en CFO Tessa Mensen. Alvorens zij uw vragen beantwoorden, zal Nico de Vries eerst kort een toelichting op de halfjaarcijfers geven aan de hand van een tiental dia's. Daarna is er alle gelegenheid voor uw vragen. Vriendelijk verzoek om daarvoor deze microfoon te gebruiken, zodat ook de luisteraars naar de webcast de vraag meekrijgen. Nico, het woord is aan jou.
Dankjewel, Arno. Ja, met plezier ga ik u door die 10 dia's leiden. En dan begin ik bij de eerste en ik denk dat de hoofdconclusie is dat wij dit half jaar, dit eerste half jaar van 2014, een resultaat voor belastingen rapporteren dat ongeveer break-even is, dat rondom die nul is. En als we daar wat dieper op inzoomen, dan zien we dat in de sector bouw en techniek er sprake is van een lagere omzet en ook een lager resultaat ten opzichte van het jaar eerder. En dat met name in verband met de Nederlandse activiteiten. Dus dat is te relateren aan de moeilijke Nederlandse omstandigheden en markten. Dat we, als we naar infra kijken, het resultaat inclusief het verlies van de 68 miljoen op de twee projecten die wij begin juli hebben gemeld. Dat resultaat van de sector infra, dus inclusief die 68 miljoen is. Die 68 is overigens wat minder dan wij begin juli rapporteerden. Maar dat is uiteraard het resultaat van nog beter en nog zorgvuldiger kijken. Vastgoed, de sector vastgoed boekt een resultaat dat gesteund wordt door een paar succesvolle verkopen, desinvesteringen, van met name commercieel vastgoed. En verder denk ik dat het belangrijk is om te melden dat ook wij bemoedigende trends zien. We zijn er nog niet, maar bemoedigende trends zien in de Nederlandse vastgoedmarkt. Ten aanzien van de vierde sector, de PPS-sector, hebben we in dit half jaar 5 projecten overgebracht naar de joint venture met PGGM. Als we kijken naar de orderportefeuille, dan melden we groei in het deel van de sector bouw en techniek, infra en publieke-private samenwerking, dus breed. De planningsfase voor de programma's voor kostenreductie, schuine streep herstructurering van het bedrijf, waarbij we dus 100 miljoen moeten en willen inboeken in anderhalf jaar. En de werkkapitaalverbetering van 300 miljoen, die planningsfase, dus dat ontwerp van die programma's, is bijna voltooid. En tot slot, BAM verwacht voor het hele jaar 2014 een resultaat voor belastingen, voor afwaarderingen en ook herstructureringskosten van ongeveer 20 miljoen. Op de volgende slide hebben we geprobeerd wat meer transparantie, wat meer duidelijkheid te geven over de verschillen in de halfjaarresultaten voor belasting en bijzondere afwaardering in de twee operationele sectoren, dus bouw en infra. Want ondanks de 68 miljoen gerapporteerd extra verlies op de twee grote projecten, is ons halfjaarresultaat operationeel 3,9. En dat in vergelijking met de 11,3 van vorig jaar leidt natuurlijk tot de conclusie dat die 68 miljoen in belangrijke mate ook weer is geabsorbeerd. En dat komt door een aantal positieve resultaten in de twee investeringssectoren. Dus in de property, in de ontwikkelingssector en in PPS. En met name door de events, de gebeurtenissen die ik u net heb genoemd. Dan hebben we op de volgende slide geprobeerd om nog iets duidelijker aan te geven wat ons onderliggend resultaat is. Wij proberen, en dat willen we graag met iedereen delen, wij proberen te analyseren hoe nou dat resultaat bij ons is opgebouwd. En dan zien we dat wij in het eerste halfjaar 2013 die 5 grote loss-making projects hebben gerapporteerd. Nou, die rapporteerden ongeveer 100 miljoen min. In het eerste halfjaar 2013 hebben we ook een paar grote incidentele projectwinsten gerapporteerd en in de cijfers meegenomen. Dat is het groene deel. Daarvan kan je zeggen, ja, dat is min of meer incidenteel. En als je dan het hele resultaat, dus deze min en deze plus, heeft het resultaat gevormd van het eerste halfjaar 2013, dan is het blauwe blok is een soort onderliggend resultaat. Dat is dus het gevolg van al die duizenden projecten die we in al die thuismarkten onder constructie in uitvoering hebben. En als je dat vergelijkt met het eerste halfjaar van 2014, dan zit hier wederom een hele forse min in als gevolg van de 2 gerapporteerde projecten. Dan zit daar deze keer geen grote incidentele meevallers in de zin van claimafwikkelingen of dergelijke. En dan is dit het onderliggend resultaat. Dus als je een beeld probeert te vormen over hoe het nou met BAM gaat, dan vinden wij dit een belangrijk plaatje. Want dan zien we dus dat het onderliggend resultaat in het eerste halfjaar van 2014 een stukje beter is dan het eerste halfjaar 2013. Dan gaan we naar de volgende slide, de operationele sectoren. Ja, heel veel van deze informatie treft u aan in het persbericht, dus ik denk niet dat het zinnig is om het helemaal voor te lezen. Bij bouw en techniek valt op dat de omzetafname met name in Nederland, of eigenlijk alleen in Nederland, heeft plaatsgevonden. 16% lagere orderverwerving in het tweede halfjaar van 2013 en dat is deels gecompenseerd door een omzettoename in onze andere markten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Dat verlies wordt veroorzaakt door de Nederlandse activiteiten als gevolg van het uitvoeren van projecten die nog uit de oude orderportefeuille onder moeilijke omstandigheden zijn ingenomen. De orderportefeuille in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk is gegroeid. Totaal voor heel BAM 7%, 700 miljoen. We starten dit jaar met een orderportefeuille van 10 miljard en we boeken nu 10,7. Als we naar infra kijken, dan is de omzet ook toegenomen 4% in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Er is een afname in Duitsland, met name door opleveren van een aantal grote projecten. Het resultaat wordt natuurlijk in dit eerste halfjaar belangrijk beïnvloed door de gemelde 68 miljoen. En ook hier spreken we van een toename van de orderportefeuille met 7%, met name in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Kijken we naar de sectorale verdeling van omzet en resultaat. Dan heb ik de volgende slide nodig. Ja, die is het. Dan zien we hier dat we een beetje meer totaal over de sectoren, dus 3,3 miljard omzet hebben geboekt. Het eerste halfjaar is een beetje beter dan 3,2 in het eerste halfjaar van 2013. En hier ziet u de verschillen waar ik het net over had. Totaal boekt operationeel boeken we 3,9 in over het eerste halfjaar. En dat is maar ondanks de 2 grote projectverliezen, maar weinig minder dan het eerste halfjaar resultaat van 2013. Dan kijk ik naar de financiële positie. Dan zijn we al bij slide 8. Dan valt met name op dat door een aantal factoren onze solvabiliteit verder is toegenomen. Aan het eind van het vorige jaar sloten we op 19,8 en we zitten nu op 20,9%. Dat vinden we langzamerhand gezond. En we hebben eerder gezegd dat we naar de 25% toe zouden willen groeien. In het eerste half jaar is onze recourse netto schuld 161 miljoen. Dus die is ten opzichte van het eind van vorig jaar toegenomen. Maar dat is een, laat ik zeggen, seizoenseffect. Wat we noemen het badkuipeffect. En ons werkkapitaal, exclusief liquiditeiten en kortlopende schulden, bedraagt 312 miljoen versus 265 miljoen aan het eind van het eerste halfjaar in 2013. Dan kijken we naar de convenanten, de in deze tijd ook weer veel van stal gehaalde convenanten. En dan zien we dat we met de groene lijn, dat is dus de ontwikkeling van de getallen, wegblijven van de rode lijn. Dat is dat zijn de targetafspraken, de afspraken met de banken. Wat dat gaat, kunnen we dus vol overtuiging melden dat we aan de convenanten voldoen per 30-6. In ieder geval hebben we in ons persbericht, maar desgewenst kan Tessa en Joost daar natuurlijk ook veel meer over vertellen, hebben we dit kwartaal besloten om veel informatie te geven over die ontwikkeling van die convenanten. Omdat wij gemerkt hebben dat het heel moeilijk extern is te berekenen. Je moet echt wat dieper op de cijfers ingaan. Maar u ziet, we zitten ver en goed en comfortabel op 30 juni van de lijn. Dan gaan we naar de laatste slide. Dit is de orderportefeuille. Ik heb u al verteld dat we 700 miljoen meer orders hebben. De orderboek is toegenomen. Er is een afname van de orderportefeuille in vastgoed. Dat is met name door de succesvolle verkopen van de kantoren die we in het eerste half jaar hebben gerealiseerd. En er is een duidelijke toename van de orderportefeuille in de operationele sectoren, met een accent in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, alsmede in de sector PPS. Ik geloof dat dit het was, in hoofdlijn. Dus wij zijn in staat en bereid om uw vragen. Sorry. Nee, de verwachting. Nou, dat heb ik al wel genoemd natuurlijk. Maar we eindigen met de verwachting. De Koninklijke BAM Groep verwacht een resultaat voor belastingen, afwaardering en herstructureringskosten voor het volledig jaar van circa plus 20 miljoen. In de tweede helft van 2014 en 2015 zal er zeker sprake zijn van reorganisatiekosten. Want de 100 miljoen besparing, die zal zeker gepaard gaan met het verder efficiënt en effectief maken van de organisatie. En daarbij hoort dus ook reorganisatie.
Dit is het?
Ja? Prima.
Goed. Alle gelegenheid nu voor uw vragen. Als ik de microfoon aan
Jan mag geven.
Ja. Zou u nader willen ingaan op de problemen in Nederland? Hoe lastig is die markt? En heeft u zich een paar jaar geleden verkeken op die markt?
Nou ja, terugkijkend kan je dat misschien wel zeggen. Wat we natuurlijk wel moeten constateren is dat die crisis in 2008 is begonnen. En we de afgelopen jaren, jaar na jaar, het gevoel hebben gehad, nou ja, misschien is nu het laatste jaar en gaat het volgend jaar wat beter. En dat heeft zich toch voortdurend vooruitgeschoven. Nu melden we dus een verhoging van het aantal huizen wat we hebben verkocht. Dat is overigens bemoedigend. Hè. Als je die getallen met elkaar vergelijkt, dan is dat een bemoedigend verschil.
We zitten overigens en natuurlijk nog lang niet op de niveaus die we voor de crisis boekten. Maar in veel andere segmenten van de twee sectoren staan de volumes in Nederland, de markt in Nederland, nog wel onder druk. Volgens mij werd dat ook door het EIB deze week nog naar buiten gebracht, dat met name de grotere bedrijven verdere omzetdalingen hebben ingeboekt. Ja, en dat betekent een onder druk staande markt, betekent lage prijzen, scherpe concurrentie. En dat is de balancing act die we dan voortdurend moeten uitvoeren. Want te hoog schrijven betekent geen werk en te laag schrijven betekent verlies. Dus Nederland zien we nog wel als een echte, op dit moment als een echte, als de zwaarste omstandigheden waarin BAM in de markten verkeert. Dat is overigens ook de reden van, voor het BEEN-programma, dus het kostenreductieprogramma. We zijn, zoals ik zei, in de afrondende fase met BEEN voor wat betreft de planning, dus het ontwerp van de dingen die we zouden moeten doen. Ja, en dat zal ongetwijfeld betekenen dat we ook met name in Nederland die organisatie zullen gaan beetpakken en herdefiniëren, herontwerpen.
Is daar wat meer over te zeggen van in welke richting u denkt? Van het samenvoegen van onderdelen, het afstoten van onderdelen?
Nee, we zullen geen onderdelen gaan afstoten. Want wij zitten met al onze bedrijven in onze kernactiviteiten. Dus dat geldt in zijn totaliteit voor BAM Groep. Dus niet alleen in Nederland, maar dat geldt ook voor onze andere markten, onze andere landen. Wij hebben wel succesvol het bedrijf Balto in Luik verkocht in de eerste half jaar. Maar dat bedrijf is gespecialiseerd in waterbehandeling. Dat hebben we een aantal jaar geleden geïnvesteerd vanwege de enorme markt in Wallonië voor rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat programma is voorbij en we zagen nu dat die club eigenlijk zijn toekomst meer zag in het verre buitenland, in Afrika, Vietnam, Azië. En dat was een ontwikkeling die we strategisch gezien beter vonden aansluiten bij een ander bedrijf. Dus we hebben ze succesvol verkocht. Maar voor de rest hebben wij geen plannen om echt bedrijven die onze kernactiviteiten uitvoeren te desinvesteren.
U zei net over de berekeningen met betrekking tot de convenanten, dat die moeilijk voor externe partijen zijn om te berekenen. Wat bedoelt u daar precies mee?
Lijkt me het beste, Tessa, dat jij daar antwoord op geeft. Ja, want je bent altijd heel goed in heel moeilijke dingen uitleggen.
Ik doe mijn best om moeilijke dingen iets makkelijker te maken. Als je kijkt naar convenanten, dat zijn feitelijke afspraken met banken over aan welke criteria je moet voldoen die je terug kunt vinden ergens in je balans en de winst- en verliesrekening. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat we met elkaar continu nieuwe andere afspraken maken over wat je moet presenteren en hoe je het moet presenteren. En even heel specifiek, een van de elementen die daar een rol in speelt, is dat IFRS 11 voor ons van toepassing is en dat we daaraan moeten voldoen. En dat betekent dat je een aantal zaken die met name gerelateerd zijn aan joint ventures, dat je die niet zomaar op alle regeltjes terug kunt vinden in onze winst- en verliesrekening en de balans. En dat is de reden waarom we in de analistenpresentatie straks gedetailleerd zullen laten zien hoe die berekeningen luiden en wat het effect van die joint venture elementen op die convenantenberekening is.
Ja, meneer De Vries zei net dat die convenanten de laatste tijd veel in de belangstelling staan. Dat geldt voor meerdere bedrijven natuurlijk. Kan ik hieruit afleiden dat jullie hebben geconstateerd dat de buitenwacht dus ook verkeerde berekeningen maakt en daardoor verkeerde informatie over het bedrijf verspreidt?
We constateren vooral dat het lastig is. Dat is de reden waarom we het doen. En dat die aandacht er in de breedte is, dat zien we natuurlijk. En dit is onze manier om daarop te reageren.
Dat was het even.
Maar wat is dan het effect? Kun je dat aangeven? Bijvoorbeeld op de solvabiliteitsratio. Wat is het met en zonder het IFRS 11?
Juist op die ratio heeft het geen enkele impact. Het zijn relatief beperkte, maar toch belangrijke elementen die erin zitten. Het overall impact daarvan is niet groot. Maar wat we vooral belangrijk vinden is dat degenen die dat willen, dat die berekeningen kunnen maken. En dat is de reden waarom we die uitsplitsing zullen geven. Als je mee wilt rekenen, straks ga je gang.
Oké, nou ja, goed. Dat lijkt me wel zinvol, ja. Dan even naar... er is een rapport van Kempen verschenen waarin wordt gesteld dat de netto schuld of de schuld van BAM hoger is dan jullie zelf presenteren. Kunt u dat verklaren, dat verschil?
We hebben natuurlijk het Kempen-rapport gelezen. Tegelijkertijd, het is een rapport van een analist. Als je kijkt naar de feitelijke cijfers die gebruikt worden uit onze jaarrekening, die herkennen we uiteraard. Als je kijkt naar de analyses en de conclusies die daarin staan, daar herkennen wij ons niet in.
Nou, dan nog even naar de cijfers. Ik las iets, in oktober krijgen we meer informatie over jullie kostenbesparingsprogramma. Betekent dat dat dan duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor werkgelegenheid, et cetera?
Nou, of dat dan allemaal is doorgerekend, dat weet ik niet. Maar in ieder geval is het plan om in oktober, mijn opvolger, de plannen te laten presenteren die er dan zijn. En dat zijn natuurlijk niet vage, dat zullen geen vage plannen zijn, dat zullen concrete plannen zijn. En we moeten overigens ook nog even de tijd hebben om dat intern met onze mensen te communiceren. Maar het plan is, en de verwachting is ook, dat we in oktober zover zijn. Begin oktober.
Maar er zijn gevolgen voor personeel?
Als je 100 miljoen kosten bespaart en moet besparen, dan lukt dat niet alleen door geen paperclippen meer te kopen en wat minder bloknotes. Dan zal dat ook moeten door vereenvoudigingen van de organisatie, minder afdelingen, minder mensen. Dat hoeft overigens niet per definitie voor de volle 100 miljoen te zijn. Hè, want een aantal van die miljoenen zouden we ook kunnen vinden door gewoon minder uitgaven. Ook minder aanbieden. Hè, dus niet aanbieden op de werken waarvan we denken dat die eigenlijk te kansloos zijn. Of relatief kansloos zijn. Dus het zijn ook gewoon out-of-pocket kosten die we willen besparen. Voor een deel is het personeel. En dat zal leiden tot minder personeel van BAM in Nederland. En misschien ook in andere landen.
De afgelopen jaren waren jullie al gestart met een desinvesteringsprogramma. Keer op keer werd gezegd dat laaghangend fruit al geoogst was. Toch hebben jullie de afgelopen tijd aantal zaken kunnen verkopen.
Ja.
Waarom loopt het nu ineens wel? Hebben jullie de prijs verlaagd? Of,
wij hebben winstgevend verkocht. Dus laat ik daarmee beginnen. Dat wil zeggen, ten opzichte van de boekwaardes hebben we plus ingeboekt. Waarom het nu wel loopt? Ja, dat is een beetje zo voorgesteld dat vroeger liep het niet en nu wel. Op een gegeven moment hebben je inspanningen succes. En dat is nu geweest. Daar zijn een paar grote, hè, Capgemini onder andere en België wat kantoren, een paar grote investeringen van ons verkocht. Daar zijn we erg blij mee. Nogmaals, winstgevend. En het is een gevolg van alle inspanningen die onze mensen op die dossiers hebben gepleegd. Of je daaruit kunt afleiden dat het met de kantorenmarkt in Nederland alweer beter gaat, dat geloof ik niet.
Oké, en hoeveel hebben jullie dan in totaal opgehaald aan desinvesteringen in het eerste half jaar?
Ja, zo'n 100 miljoen euro.
Oh, oké.
Staat ook in het bericht. Ja.
Hoe gaat BAM verder met het verbeteren van projectbeheersing?
Nou, dat is natuurlijk een continu proces. De meeste van onze mensen doen het al wat langer. Dus je mag ook een zekere vorm van ervaring veronderstellen. Maar wij hebben met elkaar in het bedrijf de afgelopen jaren de procedures aangescherpt. Dat wil zeggen dat ook de top, ook de Raad van Bestuur, kijkt naar alle belangrijke aanbiedingen. En zich met het management van de werkmaatschappij een oordeel vormt of we dit nou onder deze condities zo met deze risico's moeten aanbieden of niet. Dat is één. En twee, zien wij er ook op toe, in toenemende mate, dat projecten ook, dat er wordt voorgedacht voordat er wordt begonnen. En in de bouw hebben we nog wel een traditie van improviseren. En de mensen die eigenlijk het beste brandjes kunnen blussen, dat vinden we in de bouw. Hè. Dus niet alleen bij BAM, maar in de branche de beste mensen. En langzamerhand zijn we natuurlijk wel bezig om mensen te selecteren die kunnen voorkomen dat er brandjes uitbreken. En een van de tools daarbij, een van de gereedschappen daarbij is de ontwikkeling van BIM, Building Information Modeling. We hebben gisteren met onze commissarissen een uitgebreide voorlichting gekregen in het bedrijf. En ik kan u zeggen dat ik daar weer met heel veel enthousiasme van terugkwam. BIM is een van de gereedschappen om bedrijven of om projecten veel beter nog onder controle te krijgen. Dus het antwoord, we zijn op 10 september zover dat we al onze projecten onder controle hebben, is niet het antwoord wat ik zou willen geven. Maar het antwoord wat ik wel wil geven is dat we inmiddels goed op weg zijn om onze projectcontrole verder te verbeteren. Zowel als het gaat om de order intake als het gaat om het contractmanagement, als dat het gaat om de uitvoering van projecten. En ik zou graag zien dat ooit in de strategie van BAM komt, wij willen zero loss-making projects, geen verlieslatende projecten. Maar dat zal nog wel even duren voordat dat in de bouw ook realiseerbaar is. Helaas.
Wat is de kwaliteit van jullie orderportefeuille dan?
De
vraag was, wat is de kwaliteit van de orderportefeuille?
Dat wou ik ook antwoorden, Arno. De kwaliteit van onze orderportefeuille is beter dan een jaar geleden.
Maar het zal nog wel even duren.
Ja, dat verband begrijp ik niet. Wat ik zeg is dat wij voortdurend bezig zijn met onze verbetering van projectbeheersing, meer projectcontrole. Dat we daar procedures voor hebben aangescherpt, dat we daarvoor middelen introduceren en investeren. En dat dat niet van vandaag of morgen is afgerond. Dat bedoel ik met te zeggen, het zal nog wel even duren.
Okay.
Ja, u heeft eigenlijk een vrij positief verhaal. Kunt u verklaren waarom er dan toch de laatste dagen een beetje zo'n crisissfeer is ontstaan rond BAM? Heeft u enig idee hoe dat komt?
Nou, wat we geconstateerd hebben is dat een van de analisten geobjectiveerde informatie conclusies trekt die wij niet delen. Ik wil erop wijzen dat er nog altijd 9 zijn die het geheel met die ene analist oneens zijn. En dat leidt tot heftige bewegingen op de beurs. We betreuren dat natuurlijk. En ik wou ook de hand in eigen boezem steken. Het feit dat wij en vorig jaar en nu tussentijds met verlieslatende grote projecten zijn gekomen, helpt natuurlijk ook niet om het vertrouwen in ons, in mij, in dit geval, verder te ontwikkelen. Dus we steken echt de hand in eigen boezem. We moeten beter worden. En voor het andere deel wordt dat beïnvloed door factoren die wij niet in de hand hebben.
Heeft dat iets met uw aftreden te maken of u gaat?
Nee, besluit, de afweging en het besluit van mijn terugtreden is niet de afgelopen dagen genomen. Dat blijkt ook wel, want anders was met niet zoveel zorgvuldigheid mijn opvolger geselecteerd, zal ik maar zeggen. Dat heeft er in dit geval niet mee te maken.
Nog één inhoudelijk vraagje had ik. Even kijken, verwachtingen, dat onderliggend resultaat. Kunt u aangeven wat in Nederland, wat is dat dan? Zijn dat meer huizen, zijn dat meer opdrachten?
Nou, ja, dat blauwe blokje, dat onderliggende resultaat is natuurlijk het totaal van de hele orderportefeuille van BAM. Met andere woorden, dat zijn projecten op het gebied van infrastructuur, dat zijn projecten op het gebied van de bouw. En de bouw is dan weer onder te verdelen in utiliteitsbouw en woningbouw. En het totaal van al die projecten leidt tot het onderliggende resultaat, de blauwe blok wat ik heb laten zien. En de bedoeling daarvan is om te laten zien dat dus er is een soort mainstream van onze projecten, die bij elkaar opgeteld toch ook een plusresultaat realiseren. En daar zijn we uiteraard niet tevreden mee. Dat moet beter, dat moet meer worden. Maar het is wel onderliggend aanwezig.
U zei net, we selecteren in de bouw tegenwoordig meer op mensen die brandjes kunnen voorkomen in plaats van blussen.
Ja.
Waar bent u zelf beter in en waar is uw opvolger beter in?
Nou, het verhaal wat ik u, dus het brandjes blussen, dat is een verhaal wat mijn opvolger ook al heel veel jaren vertelt. Dus ik mag aannemen dat hij goed is in het branden voorkomen. Waar ik goed in ben, dat heeft denk ik nu niet zoveel zin meer om te analyseren. Dus dat wou ik maar niet met u doen.
Maar u bent wel bezig met branden blussen de laatste tijd. Vindt u dat vervelend?
Ik vind dat vervelend, natuurlijk. Ik vind dat noodzakelijk. Hè. Dat is vooraleerst noodzakelijk. Het is ook niet alleen maar brandjes blussen. Wij boeken ook, dat heb ik ook eerder vanmorgen gezegd, we boeken ook mooie successen. We voeren projecten succesvol uit. We hebben heel veel tevreden opdrachtgevers. Wij winnen hele mooie opdrachten. Als u het niet erg vindt, voel ik me daar ook verantwoordelijk voor. En niet alleen maar voor de problemen.
Als het goed is, wil ik nog even naar het persbericht. Daar staat de paragraaf risico's en onzekerheden.
Ja.
Dat staat natuurlijk ook in relatie tot wat er de afgelopen dagen allemaal is geroepen over BAM. Bij bullet 2 wordt gesproken over het risico dat relaties met toeleveranciers, partners en opdrachtgevers, bladibla. Kunt u toelichten wat daaronder ligt? Wat bedoelt u daarmee?
Nou, allereerst is dit een paragraaf die met enige duurzaamheid in onze persberichten terugkomt. Hè. Dus er is een aantal keren geleden goed over nagedacht en het is zo opgeschreven. Dus het is niet een weergave van de actuele problemen en situaties waar we mee te maken hebben. Maar in het algemeen hebben we ook vorig jaar wel gemerkt dat in die moeilijke markten toeleveranciers en onze belangrijke partners tijdens het bouwproces failliet gaan. En dat het ons dan heel veel inspanning en moeite en kosten kost om dat project toch nog op tijd naar tevredenheid van de opdrachtgever op te leveren. En dat bedoelen we. Dat is dus een risico dat wij onderkennen.
Maar niet dus heel actueel?
Nou, niet meer dan het een jaar geleden was.
Laatste vraag. Er is ook wat gezegd de afgelopen dagen over het werkkapitaal. Dat is nu hoger dan vorig jaar. Kunt u daar iets over zeggen, hoe we daar naar moeten kijken?
Als je kijkt naar het werkkapitaal, dan zie je typisch dat wij daar seizoensinvloeden zien.
Als je kijkt naar het werkkapitaal, dan zie je dat er een verschil zit met vorig jaar. Ja, het is negatief. Het is niet heel erg groot. Wij verwachten nog steeds en zien dat het gedurende het jaar weer af zal nemen. Overigens, als je kijkt, een van de twee grote verbeteringsprogramma's die we ingezet hebben, gaat juist over werkkapitaal. We hebben daar eerder, begin dit jaar, in één regio bij één werkmaatschappij een proef op gedaan. Die is goed succesvol geweest. En die zijn we nu heel gestaag in een vrij rap tempo aan het uitrollen. Inmiddels zijn we in al onze landen van start gegaan. En we verwachten dat dat een significant groot effect heeft gedurende het jaar. Maar dat zal zich ook uiten in als je volgend jaar half jaar vergelijkt met dit jaar. Verwacht ik dat je daar een andere beweging zult zien dan dit jaar.
Lager bedrag?
Ja.
Lager ook
dat is de hele intentie.
Lager ook dan het jaar ervoor?
Nou, op een gegeven moment wordt het steeds moeilijker. Maar de intentie nu is vooral verbeteren van waar we zijn. Ja.
Daar nog
en we zien die mogelijkheden.
Waarom, kunt u onder woorden brengen waarom dat eigenlijk heel belangrijk is?
Omdat het heel recht toe recht aan is het natuurlijk de makkelijkste vorm van financiering is geen financiering nodig hebben. Nou, daar is dit een heel goed voorbeeld van. Het aardige aan werkkapitaal is dat je dat gaat over het heel goed doen van heel veel hele kleine dingen. Met andere woorden, je hebt het zelf in de hand. Dus het is niet makkelijk, omdat het heel veel hele kleine dingen zijn. Dus je moet echt op het werkniveau daarmee aan de slag gaan. Maar als je dat goed doet, is het aardigere eraan dat je het zelf kunt doen, zelf kunt beïnvloeden en zelf kunt realiseren. En dat is wat we nu aan het doen zijn, met hulp.
Iets specifieker, wat is dan het risico om een hoog werkkapitaal te hebben? Kunt u dat nog eens onder woorden brengen?
Nou, ik heb hem net andersom geformuleerd en dat zou ik willen blijven doen. Het belang van een laag werkkapitaal vooral is dat het de eerste vorm van financiering die je dus niet nodig hebt.
Door het vertrek, door uw vertrek en het vertrek van meneer Rotjes uit de Raad van Bestuur, zijn er nu straks twee vacatures. Ja, ik neem aan dat ik dat aan de Raad van Commissarissen eigenlijk moet vragen, maar misschien kunt u er iets over zeggen.
Ja, ik weet er iets van, inderdaad. Mijn vacature wordt opgevuld door Van Wingerden. Het is niet het voornemen om de vacature Rogers te vervullen. En dat wil zeggen dat vanaf 1 oktober de Raad van Bestuur bestaat uit 3 leden. En die zullen dan natuurlijk ook op een andere manier met de werkmaatschappij moeten omgaan. Maar daar worden volop de gedachten over ontwikkeld. Dat hoort denk ik ook bij het BEEN-model wat wordt gepresenteerd. Maar het is dus zo dat de Raad van Bestuur vanaf 1 oktober uit 3 leden bestaat.
En wat lost uw vertrek nou eigenlijk op voor BAM?
Dank voor de vraag, want er is kennelijk het antwoord ligt niet zo voor de hand, begrijp ik. Op zichzelf. Bouwen is natuurlijk teamwork en we zijn met een heel team. En het is geweldig om voor BAM te werken en met BAM te werken, in BAM te werken. En het vertrek of de komst van een lid van de Raad van Bestuur is natuurlijk nooit maatgevend voor de prestaties en de kwaliteit van BAM. En zo moet u mijn vertrek dan ook maar gewoon zien.
De markt, maar waarom vertrekt u dan? Ik begrijp het ineens niet meer.
Nou, ik denk dat we dat toch hebben gepoogd om te schrijven. Maar wij gaan dus die twee programma's, werkkapitaal en redesign, kostenbesparing, gaan we in. Die programma's duren 1,5 jaar. Het is gelet op mijn leeftijd. Ook al zou het nu heel zonnig weer zijn en bij BAM heel goed gaan, toch niet zo dat ik veel langer dan nog een jaar de kar zou hebben getrokken. Dus dan vraag je af, wat is nou een goede timing? En toen kwam ik tot de conclusie dat het goed is dat mijn opvolger die twee programma's van het begin tot het einde trekt en daar de verantwoordelijkheid voor draagt. En dat is, de reden. De reden voor het moment.
Betekent dus dat nog steeds dat uw opvolger ook onverwachte projectverliezen zou kunnen presenteren?
Nou ja, ik zou heel graag aankondigen dat met mijn vertrek het niet meer tot de mogelijkheden behoort dat BAM onverwachte projectverliezen realiseert, maar ik denk dat dat niet zo is. Maar ik wou ook wel met klem benadrukken dat er op dit moment geen zicht is op verdere onverwachte projectverliezen.
Nou, ik bedoel meer de stand van het bedrijf in het algemeen. Hè. Het gaat nog niet echt crescendo met BAM, zou ik maar zeggen. Er is hevige concurrentie, de woningmarkt trekt iets aan. Dus wanneer gaat het eindelijk weer eens goed met BAM? Kijkt u nog eens één keer in de glazen bol?
BAM is, en daar ben ik echt van overtuigd, een heel goed bedrijf met hele goede mensen. We hebben de afgelopen jaren hele goede dingen gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat BAM in de nabije toekomst veel beter kan presteren dan nu. Natuurlijk hebben we in deze tijd te maken met hele tegenvallende marktontwikkelingen, met de crisis in Nederland. Toen ik aantrad met veel te hoog gewaardeerde vastgoedportefeuille, die we in de afgelopen jaren natuurlijk ook hebben teruggebracht tot normale, bij deze tijd horende proporties. En dat is nou eenmaal de golf en de omstandigheden waarin we nu verkeren. Ik had die 4 jaar ook, daar is niet zoveel fantasie voor nodig om te begrijpen dat ik heel graag 4 enorme succesjaren zou hebben meegemaakt. Dat is nou helemaal niet zo. Ik heb u uitgelegd dat het niet uitmaakt of het nou volgend jaar is of over een half jaar of nu. Dan gelet op de redenering die ik net heb voorgehouden, was dit en is dit een goed moment. En daar los je op zichzelf niks mee op. Maar ik denk dat het goed is voor BAM dat we zo verder gaan.
Ik wil voorstellen een laatste ronde te gaan maken en dan zou ik hier...
Toch nog een vraag over, u zei het besluit is niet in de laatste paar dagen genomen dat u gaat aftreden. Kunt u zeggen wanneer dat besluit wel is genomen en is er druk op u gezet om af te treden?
Er is geen enkele druk gezet, anders dan de druk die ik vanuit de buitenwereld zelf heb toegelaten. Wij hebben hier op 7 juli gezeten en ik heb tegen uw collega's toen gezegd, ik ga de komende weken... Is rustig nadenken en in de spiegel kijken. En dat proces is toen begonnen en dat is nu geëindigd.
Geen verdere vragen meer van uw kant? Nee? Nou, dan denk ik toch aan jou de eer om het af te sluiten, want die gelegenheid zul je niet veel meer krijgen.
Nee, dit is inderdaad de laatste keer. Dat vind ik jammer, om de redenen die ik u net al heb verteld. Maar ik wil u wel heel hartelijk dank zeggen voor de professionele manier waarop we met elkaar zijn omgegaan. En ik wens u het allerbeste in uw vak. Wellicht komen we elkaar nog een keer tegen. Dank u wel. Dank.